Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
Je wilt het beste voor je organisatie en dat is soms best een uitdaging. Met AVAS stroomlijn je al je bedrijfsprocessen, zoals facturatie, payroll, maar ook je inkoop. En dat allemaal in dezelfde applicatie. Zo weet je met één hoe je ervoor staat en hou je meer tijd over voor echt belangrijke zaken. AVAS Software, speciaal voor jouw organisatie.
BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Hallo en welkom bij BNR Breekt, de perfecte onderbreking van je werkdag. Vanaf 11:30 praat ik over de Britse variant van het coronavirus. Die is wat minder agressief dan we dachten. Nou, klinkt als goed nieuws. En een sneltestbewijs waarmee je misschien weer naar kantoor of naar school of naar restaurant zou kunnen. Zou goed nieuws zijn. En we nemen natuurlijk met de socials met je door. Vandaag in mijn panel heb ik Anoushka Imanbaks. Die is directeur van Venture Café Rotterdam en oprichter van Made at Home. Ze is in het pand, maar nog niet in de studio. Dus dat kan niet heel lang op zich laten wachten. Pim Verlaan is er wel, maker van Jong Beleggen, de podcast.
Goedemorgen.
Goedemorgen. Ik ben bij aflevering 6, bijna aan het einde.
Oh, wat leuk.
Ja.
Nog 4 afleveringen, dan kan je beginnen.
Ja, dat is jouw standpunt. Je moet eerst de 10 luisteren en dan moet je bepalen of je verder wil of niet.
Ja.
Oké, nou, de volgende keer heb ik die andere 4 ook geluisterd. We gaan beginnen met
BNR breekt. Breekijzer.
Ons breekijzer dus. Dat luidt vandaag: stop de miljardensteun, er is al genoeg geld naar KLM gegaan. Ben je het daarmee eens? Omdat we aan de vooravond staan van een compleet nieuw ingerichte vliegwereld en een compleet nieuwe luchtvaartindustrie. Of zeg je, ach, die paar miljard extra kan er nog wel bij om onze blauwe trots te redden. En redden we daarmee bovendien honderdduizenden directe en indirecte banen. Bel nu om daarop te reageren. Je kan bellen naar ons telefoonnummer 020-468-4x0. Doe dat nu, 020-468-4x0. We gaan vandaag ook weer de Clubhouse toko opstarten. Daar is wat technische probleempjes mee, dus dat gaan we zo meteen doen. Dan kan je er zometeen bij via bnr.nl/clubhouse. Ik zie al mensen klimmen met kastjes. We gaan kijken of dat lukt. Dat gaat zometeen lukken, ongetwijfeld. 020-468-4x0. Ik zie al dat er 5 mensen hangen, dus die gaan we zometeen aan het woord laten. En nu ook is bij mij Melvin Broekhaart. Die is luchtvaartdeskundige en werkzaam bij Aircommerce. Goedemorgen, Melvin.
Goedemorgen.
Eerst maar even onze breekijzer. We hoorden vanochtend dus enorme verliezen voor Air France KLM. Zoals verwacht natuurlijk, hè, winst enorm omlaag, omzet enorm omlaag. Er vliegt niemand meer, er zijn heel veel mensen weg. En er moeten ook nog miljarden achteraan, zoveel is duidelijk. Als jij eens moet reageren op onze breekijzer: stop de miljardensteun, er is al genoeg geld naar KLM gegaan. Wat zou je dan zeggen?
Ja, ik snap hem, de stelling. Ik vind hem scherp, maar ik begrijp wel waar die vandaan komt. Als je het me persoonlijk vraagt, vind ik het van groot belang voor Nederland, voor Nederlanders en voor het Nederlandse of het Nederlands gevestigde bedrijfsleven, dat er een sterke Nederlandse luchtvaartmaatschappij blijft bestaan. En het is een maatschappij die dienend is aan Nederlandse belangen, Nederlandse waarden. En ja, om dat te waarborgen lijkt er op dit moment verdergaande ondersteuning nodig. Financieel, maar ik denk echt niet alleen maar financieel. Ik denk ook steun op het gebied van structuur en het scheppen van een langere termijn visie en helderheid rondom vliegen en rondom vliegverkeer.
En het een kan ook niet zonder het ander, hoor ik je betogen dus.
Ik denk het niet, want ik denk hoe langer we structuur en helderheid rondom vliegen blijven uitstellen, hoe meer KLM zal lijden en dus ook hoe meer steun, miljardensteun zoals jullie hem noemen, nodig zal zijn.
Ja. Pim, jij bent belegger.
Ja, dat klopt.
Jij maakt er een podcast over. Ik ben dus bij aflevering 6. Hoe kijk je als belegger naar Air France KLM? Zometeen gaan we nog even verder met je praten, Melvin. Want het is natuurlijk ook maar er zijn allerlei nuances op aan te brengen. Hè? Air France, KLM, Air France, hoe dat zit precies. Maar eerst even jouw eerste reactie op onze breekijzer. Die miljardensteun, daar moeten we mee stoppen. Er is al genoeg geld naar KLM gegaan.
Ja, dat blijft natuurlijk wel een lastig verhaal. Je hebt natuurlijk wel de... dat KLM een stukje voor de maatschappij is, dat het voor de Nederlandse positie heel belangrijk is. Maar aan de andere kant, we leven wel in een kapitalistisch land waar we ook op heel veel andere sectoren gewoon commerciële bedrijven een positie geven. En waarom zou dat niet een commercieel maatschappij kunnen zijn? Waarom moet het zo gesteund zijn door de overheid? Dus het blijft wel een lastige discussie. Maar als je nu kijkt dat de marktkapitalisatie 2 miljard is en ze maken 7 miljard verlies. Ja, hoe lang gaat dit nog door?
Ja.
En de toekomstperspectief ziet er niet rooskleurig uit. Dus hoe lang moeten we met belastinggeld iets in de lucht houden wat misschien eigenlijk helemaal niet werkt.
Mm-hmm. Nou, wat is je antwoord op die vraag? Als je de vraag stelt, ben ik ook benieuwd naar je antwoord.
Ja, het is heel lastig in te schatten hoe belangrijk KLM nou echt is. Mm-hmm. Er wordt altijd wel gezegd, het is heel belangrijk, en daardoor eindigt een soort van discussie. Maar de discussie moet eigenlijk gevoerd worden, hoe belangrijk is het nou echt?
Ja.
En dan kan, je een overweging maken of het waard is. Maar die discussie wordt niet gevoerd. Het wordt eigenlijk per definitie gestopt door te zeggen, het is heel belangrijk.
Ja, we slaan het te plat dus eigenlijk, de discussie. Het is per definitie belangrijk voor iedereen.
Ja, ik vind dat als we naar de kredietcrisis kijken, dan is er best wel goede discussies geweest. Moeten we die bank in de lucht houden? Er zijn natuurlijk ook heel veel werknemers. Nou, ik vind dat deze discussie, die toentertijd werd gevoerd, eigenlijk niet goed gevoerd wordt voor KLM. Het wordt eigenlijk per definitie gezegd, we moeten het in de lucht houden. Ik vind dat we die discussie wel iets verder moeten gaan voeren. Ja, en niet zo makkelijk die conclusie trekken.
Gaan we proberen om dat in de komende 22 minuten te doen. Anoushka is inmiddels binnen, welkom.
Hi,
fijn dat je er bent.
Ja.
Ik weet niet of je ons breekijzer al hoort, maar ik zal het sowieso herhalen. Het is een beetje platgeslagen, maar stop de miljardensteun. Er is al genoeg geld naar KLM gegaan, wat vind jij?
Ja, genoeg. Wat is genoeg? Ik ben het eigenlijk wel eens met mijn voorganger. We moeten ons afvragen hoe belangrijk het is.
Ja. En hoe belangrijk vind jij dat wij een blauwe trots hebben, die natuurlijk zorgt voor honderdduizenden directe en indirecte banen, maar waar nu dus wel miljarden aan steun heen moet en nog een keer miljarden aan steun heen moet?
Ja, ik persoonlijk vind het wel belangrijk. Ik denk dat het wel past bij Nederland. Het is een stukje trots misschien. Ja. Misschien net als het Koningshuis. Hè?
Ja.
Het zijn toch dingen die je niet zomaar weg wil doen.
Ja, precies. Dus dat weegt ook voor jou af. Dat je trots in een blauw vliegtuig kan stappen naar Nederland of ergens anders naartoe.
Zeker. Ik denk dat dat ook de reden is waarom zoveel andere landen ook heel graag een eigen airline willen hebben. Toch?
Ja, en je wil ook niet afhankelijk zijn van buitenlandse airlines misschien. Melvin, kan jij even voor mij schetsen hoe dat nou ook weer zit? Want Air France KLM is natuurlijk een Frans bedrijf. KLM is een Nederlands bedrijf, maar dus onderdeel van een Franse holdingmaatschappij. Zijn wij vanuit Den Haag met miljarden Frankrijk aan het steunen? Of hoe zit dat?
Nee, daar zit echt wel een hele scherpe scheidslijn tussen. In ieder geval bij de vorige steunoperatie is dat wel duidelijk apart gehouden. Er is echt al duidelijk voor gezorgd dat Nederlands geld naar KLM gaat. Mm-hmm. En Frans geld naar Air France. Maar natuurlijk op lange termijn kun je afvragen of dat nou reëel is. Omdat er natuurlijk heel veel samenwerking is. En omdat je ook zou kunnen, je bent dan als twee landen samen eigenaar van een Air France KLM.
Mm-hmm.
Misschien moet dat geld dan ook met de goede komen aan het grotere geheel. Zeker als het grotere geheel bijvoorbeeld dan ook als één geheel zou willen verbeteren.
Ja.
Op het gebied van milieu, op het gebied van efficiënter worden.
Dus je moet in ieder geval strenge eisen eraan stellen. Ik ga even een paar bellers aan het woord laten. En ik begin met meneer Huygens. Goedemorgen.
Ja, goedemorgen. Of er geld aan het vliegverkeer moet?
Ja.
Nou, ik denk dat je daar niet onderuit kan. Maar de grote vraag is, wat gaat met het geld gebeuren? Is het de bedoeling om het vliegverkeer terug te brengen zoals het vroeger was?
Mm-hmm.
En hoe moet het dan met het milieu? Of wordt het geld besteed om wat we in het Verre Oosten weghalen? Omdat we hier bijvoorbeeld geen moertjes en boutjes hebben om het korter bij te gaan produceren. Hè?
Ja.
En voor het personenverkeer, hoe zit het? Kan het geld niet wat meer in het treinverkeer binnen Europa? Hoe staat het daarmee?
Ja, nou, dan ga ik gelijk even voorleggen aan Melvin. Waar is dat geld de afgelopen tijd heen gegaan? En inderdaad, meneer Huygens zegt, zou je dat misschien kunnen besteden ook deels aan treinverkeer binnen Europa? Zijn dat van die voorwaarden die jij bedoelt die je daaraan zou kunnen stellen?
Ja, absoluut. De afgelopen tijd is het geld gegaan naar gewoon lopende kosten. De lease van vliegtuigen, verplichtingen rondom brandstof. Alle kosten die gewoon doorlopen, ook al voer je geen of nagenoeg geen vluchten uit.
Uh-huh.
Of vluchten die heel weinig bezet zijn. Uiteindelijk bestaat KLM, maar bestaat de luchtvaart natuurlijk vanwege een vraag vanuit mensen om te reizen.
Ja.
En dat wordt nu vaak ingevuld door te zeggen, we willen vliegen.
Ja.
We willen bepaalde reizen afleggen door de lucht. Als er een goede of misschien zelfs een betere infrastructuur zou zijn om met hoge snelheid treinen en lijnen te kunnen reizen over afstanden waar je nu voor zou moeten vliegen, dan denk ik dat het een fantastisch alternatief is. Echter, we moeten onszelf niet voor de gek houden en realistisch blijven dat het aanleggen van een goede hoge snelheidsverbinding op lijnen waar die nu nog niet is, verbindingen waar die nu nog niet is, niet overmorgen klaar is. Dat is echt wel een verhaal tussen de 5 en 10 jaar.
En dat kost natuurlijk ook miljarden als je naar over honderden kilometers spoor wil aanleggen hoogwaardig.
Even goed. Maar wat je bijvoorbeeld wel ziet is dat de Franse regering in de vorige steunoperatie heeft gezegd, luister, Air France, alle bestemmingen waar je nu op vliegt, waar ook de hoogsnelheidstreinen naar gaan, Ga je inkrimpen. Die ga je verkleinen en misschien op termijn zelfs wel laten vervallen. Om op die manier aan te moedigen dat mensen inderdaad met hogesnelheidstreinen gaan in plaats van vliegverkeer te vergroten.
Niet met het vliegtuig van Parijs naar Bordeaux bijvoorbeeld. Vanochtend zat KLM-baas Pieter Elbers bij ons in de uitzending. En ja, het leek er eigenlijk op alsof het allemaal nog wel meeviel uit zijn mond.
Als je kijkt naar onze cijfers over 2020, hebben we ten opzichte van een aantal anderen relatief, laat ik zeggen, minder slecht gedaan. En daarmee moeten we wat mij betreft ook wel met wat vertrouwen naar de toekomst kijken.
Nou, met vertrouwen naar de toekomst kijken. Bim, met vertrouwen naar de toekomst kijken bij KLM?
Nou ja, ik zou dat ook zeggen als ik CEO zou
zijn. Dat moet je zeggen, ja.
Nou
ja,
ik denk dat er heel weinig, weinig positiviteit in de toekomst zit. Helemaal voor KLM. Het is een extreem inefficiënte organisatie. Nou, het vliegverkeer krijgt echt een flinke opdonder. En dat gaat ook nog wel de komende 5 jaar nog wel zeker zo blijven. En ik denk dat heel veel budgetmaatschappijen nog wel gaan overleven. Die zitten heel erg op de kosten, zijn heel erg efficiënt. Ik denk dat KLM gewoon constant aan langs de eind blijft trekken. Ja. En daar zal, denk ik, de komende 5 à 10 jaar constant geld bij moeten. Ja. Dus dan kun je afvragen, moeten we dat geld niet eerder steken in zorg of in onderwijs? We hebben ook heel veel maatschappijen of heel veel bedrijven waar we gebruik van maken als samenleving, die gewoon commercieel zijn. Ja. Neem bijvoorbeeld KPN. Is toch ook gewoon, hebben we gewoon een goede relatie mee met de overheid. Ja. Waarom zou dat een commercieel bedrijf? Waarom moet er geld bij?
Als KPN op het punt van omvallen zou staan, zou dat waarschijnlijk ook wel helpen. Want dan zeg ik ook, dat is een belangrijk bedrijf voor Nederland, voor onze infrastructuur, voor communicatie en dergelijke. Dus ja, is KLM misschien too big to fail?
Dat zou kunnen, maar ik denk dat het op zich, als je kijkt hoeveel geld er naartoe moet, op zich wel meevalt. Als je kijkt met de complete economie. Misschien moeten we daar bijna wel een referendum over houden. Waarom niet? Het is belastinggeld. Het is ook nog extreem milieuvervuilend en inefficiënt. Waarom niet? Ja. Voor mij kan er prima een commercieel alternatief komen.
Ja. Hoe zie jij de... Ben jij iemand... Kijk, ik zal het eerder bekennen. Ik ben ook wel eens voor 4 tientjes naar Londen gevlogen en weer terug. Nou, dat is best leuk. Is dat iets wat we in de toekomst kunnen blijven doen? Of moeten we dat toch anders gaan doen, Anouska?
Voor 4 tientjes gaan vliegen?
Ja, naar Londen, naar Berlijn.
Dat allemaal zo goedkoop blijven. Ja, kijk, vliegen is volgens mij helemaal niet goedkoop. Maar ja, ik ben sowieso voor alternatieven. Maar ik denk dat je sowieso wel de mogelijkheid moet bieden aan mensen om te vliegen naar het buitenland. Ja. Het hoeft niet heel duur te zijn in die zin. Maar het is een beetje discussie van wat ga je precies doen in het buitenland. Hè? Is vakantie, is het werk, is het... Iedereen heeft wel een reden om te vliegen. Zelfs in coronatijd hebben mensen redenen om te vliegen. Dus
Misschien wel goed om aan toe te voegen dat de luchtvaart is extreem gesubsidieerd. Het zegt, de kerosine die gebruikt wordt, daar zit bijna geen subsidie op. En als je dat vergelijkt met de benzine die in je auto gooit, en dat is echt extreem. En het is een extreem gesubsidieerde industrie, waar je eigenlijk bij kan vragen, waarom gaan we iets extreem subsidiëren als we ook de doelstelling hebben om bepaalde vergroeningen en bepaalde CO2-uitstoten te verlagen, dan gaan we de vliegindustrie extreem subsidiëren.
Maar is het dan wel überhaupt een commercieel houdbare industrie? Want jij zegt, KPN is ook commercieel.
Er is in de afgelopen, volgens mij 30 tot 40 jaar over de hele industrie geen winst gemaakt in de vliegindustrie. Daarom zeggen beleggers ook altijd dat je het in de industrie is die je moet vermijden, omdat er nooit winst wordt gemaakt. Ja.
Warren Buffett heeft al zijn luchtvaartaandelen weggedaan, hè?
Dat klopt. Hij is er een tijd ingegaan, omdat er in Amerika op een gegeven moment een slag gegaan is waar heel veel maatschappijen samen gingen. Ze waren er steeds minder en daardoor gingen de prijzen omhoog. Dat Amerika is veel duurder vliegen dan in Europa. Maar dat langzaam, eigenlijk door corona, is dat eigenlijk een beetje die trend een beetje gestopt. En daardoor is hij eruit gestapt.
Ja. Ik ga even naar Jeroen. Goedemorgen.
Ja, goedemorgen met Jeroen. Ik wou eigenlijk wel een vraag stellen van het leasen van vliegtuigen. Daarmee stroomt al het geld weg van KLM naar de leasemaatschappij. Dus eigenlijk financieren we leasemaatschappijen. Moet je niet vliegtuigen kopen in de leasecontracten gewoon door midden scheuren? En over het milieuprobleem van net, dat moet je wereldwijd oplossen. Want dat kan niet 1 of 2 landen, denk ik.
Nee. Nou, goede vraag. Ga ik voorleggen aan Melvin. Moeten we inderdaad maar gewoon vliegtuigen gaan kopen en minder leasen? Zou dat zin hebben?
Ja, dit is een keuze die ooit gemaakt is. Er zijn enkele airlines in de wereld, maar er zijn er echt heel weinig. Denk aan Southwest in Amerika die hun vliegtuigen bezitten. Maar waar het niet op neerkomt is dat ze dan geld lenen. En met dat geld vliegtuigen aanschaffen. En ook over die lening van dat geld moet natuurlijk gewoon rente betaald worden. Dus daar zit de maandelijkse kosten aan. Dus het is een andere manier van financieren die uiteindelijk in dit geval niet voor heel veel soelaas had gezorgd. We hadden dan ook evengoed wel betalingen plaatsgevonden aan banken of andere financieringsmaatschappijen. Voor de leningen waarmee vliegtuigen gekocht zouden zijn. Dus het is het andere probleem niet opgelost, maar het is een alternatief.
BNR breekt. Ivan Verrips.
Je luistert nog steeds naar BNR Breekt. We zitten midden in ons breekijzer. Stop de miljardensteun. Er is al genoeg geld naar KLM gegaan. Wil je reageren? Bel dan nu naar 020-468-4x0. 020-468-4x0. Doe dat nu, want we praten er de komende 9,5 minuut nog over. Dan kan je meepraten in de uitzending. Ik praat erover met Pim Verlaan van Jong Beleggen, de podcast. En met Anoushka Imanbaks, directeur van Venture Café Rotterdam. En oprichter van Made at Home. En dus ook Melvin Broekaert, die is bij ons. Die is luchtvaartdeskundige. Ons breekijzer dus. Stop de miljardensteun. Er is al genoeg geld naar KLM gegaan. Dan viel er vandaag in het FD te lezen dat KLM vreest voor zijn verdienmodel door de eisen die Brussel stelt aan die steunpakketten. Want dat komt dus neer op het inleveren van slots. En dit zei Pieter Elbers erover.
Wat nu de discussie in Brussel gaat over herkapitalisatie. En daar zitten mogelijk bepaalde voorwaarden aan die de Europese die de EU daaraan aan stelt. Nou, daar is, wordt over gesproken momenteel.
Ja, Melvin, is die vrees gegrond dat ik zou bijna zeggen dan Brussel KLM kapot maakt op die manier?
Nou, als je ervan uitgaat dat andere airlines die de steun niet krijgen door kunnen gaan zoals ze altijd een maatschappij het vliegen hebben ingericht. Mm-hmm. En consumenten daar ook echt voor kiezen wel. Persoonlijk, als je het mij vraagt, denk ik dat vliegen anders zal terugkomen, beter zal terugkomen. En ik verwacht eigenlijk ook wel dat mensen daar ook voor zullen kiezen, voor een betere vorm van vliegen. Bijvoorbeeld op duurzaamheid gebied. Dus ja, KLM krijgt eisen opgelegd, onder andere op duurzaamheidsgebied. Zo moeten ze aantal het CO2-percentage met 50% terugbrengen per 2030. 14% duurzame brandstof gebruiken per 2030. Dat kost geld. Dat is echt op dit moment heel veel duurder dan het niet doen, om het zo maar te zeggen. Mm-hmm. Maar als consumenten ook vanwege die veel sterkere duurzaamheid die KLM daardoor in het vliegen legt gaan kiezen voor KLM, dan komt dat natuurlijk op termijn ook wel weer terug bij KLM. Omdat ze gewoon meer zullen kopen erdoor.
Ja. Is het trouwens niet een beetje flauw om juist in deze tijd allerlei voorwaarden te stellen aan dit bedrijf? Als het toch al moeilijk heeft?
Ja, als je mij eerlijk vraagt wel. Het is een toch al zware tocht extra zwaar maken. Een kanttekening daarbij is dat ik denk dat je wel iets terug mag verwachten voor steun die je verleent. En dat de maatschappij wellicht wel verwacht dat wat je teruggeeft iets is in de vorm van duurzaamheid. Of in ieder geval een betere vorm van vliegen dan hoe we die in het verleden hebben gezien. Maar het maakt het wel dubbel zo zwaar, denk ik.
Anoushka, vind je dat ook? Vind jij, mag je iets terug verwachten voor steun in de zin van aanvullende eisen?
Zeker, ja, zeker. Dat is toch
niet flauw?
Nee, zeker niet. Nee, je krijgt steun en het is overheidsgeld. En subsidie is een prikkel of een methode van de overheid om iets te bewerkstelligen. En daar zit er altijd verantwoording
voorwaarden
en voorwaarden aan. Zeker.
Ja. Eens?
Ja. Ja, ik denk anders krijg je het ook niet verkocht.
Nee, dan gaat de Kamer er ook niet mee akkoord. Het is natuurlijk ook een politieke kwestie.
Ja, het debat waarom of we KLM moesten steunen, waar echt een grotendeel zei, nou, als we wel regels opleggen voor de verduurzaming, anders krijg je het gewoon niet verkocht.
Niet. Ik ga even naar Kees Wolters. Goedemorgen.
Ja, goedemorgen. Ja, ik vroeg me af, waarom wordt er constant gekeken naar de belastingbetaler? En waarom blijven de aandeelhouders compleet buiten schot? Is het niet gewoon zo dat het een beursgenoteerd bedrijf is, dat zij ook gewoon eens even bij mogen leggen in het bedrijf waar ze in hebben geïnvesteerd?
Dus het moederbedrijf bedoel je dan?
Nou ja, zover ik weet, Air France KLM gewoon een beursgenoteerd bedrijf. Ja. Maar de aandeelhouders blijven compleet buiten schot. Het is de belastingbetaler die voor deze kosten opdraait. Hoe kan dat?
Nou, als het over aandeelhouders gaat, ga ik even naar Pim kijken. De overheden zijn natuurlijk voor, de Franse overheid en de Nederlandse staat, voor, ik geloof, samen 28% aandeelhouder.
Nou, wel meer volgens mij zelfs nog. Ik weet niet exact, maar inderdaad, beide landen hebben een heel groot gedeelte, zijn een heel groot gedeelte eigenaar. En in principe ben ik het mee eens. Kijk, het is een commercieel bedrijf. En als aandeelhouder moet je daar gewoon voor opdraaien. Ja. Dus daar ben ik volledig mee eens. In wezen doen ze dat ook wel een beetje natuurlijk. Want het aandeel is natuurlijk echt zo laag. En ik sluit niet uit dat er nog een keer dat we nog een keer langs gaan bij al de huidige aandeelhouders om wat geld op te halen. Maar ik ben het volledig mee eens. Ik zie ook niet extreem veel goede redenen om daar nou zoveel geld vanuit de overheid in te stoppen.
Nee. En over dat verliezen van die slots zei Pieter Elbers vanochtend dit, en die had eigenlijk niet zo'n zin om daarover te speculeren.
Amsterdam is geen München of geen Frankfurt, dus ik denk dat het veel te vroeg is om te speculeren over wat daar precies de uitkomst van is. En ik begrijp dat u dat graag wil weten, maar er wordt intensief over gesproken.
Ja, dus over die onderhandelingen over steun, daar wil Elbers natuurlijk niks over zeggen. Dat vindt achter de schermen plaats. Melvin, heb jij een beeld van hoe die onderhandelingen eruit zien? Is het heel erg, is het echt een hard onderhandelingsspel?
Ja, kijk, ik zit natuurlijk niet zelf aan tafel, maar dat is een hard onderhandelingsspel. Al was het maar omdat het resultaat van die onderhandelingen voorgelegd moet worden aan Europa, maar ook aan maatschappijen die geen steun krijgen. En die een heel eerlijk, transparant verhaal zullen verwachten. En ook een verhaal op het gebied van eerlijke kansen voor iedereen. Ja. En dat kan dus inderdaad zijn effect hebben op de slots. Het is een regel uit het verleden waarin gold dat als je een slot hebt, en een slot is een bepaald vertrekmoment vanaf een bepaalde luchthaven waarvan je de bestemming zelf mag invullen tot op zekere hoogte. Dat als je die slot niet gebruikt, dat je dan verliest. En dat je dan volgend jaar datzelfde slot op die dag, op die tijd, niet meer hebt. Puur ingericht omdat slots schaars zijn. Ja. Er kunnen een bepaald aantal vliegtuigen vertrekken om 9 uur vanaf Schiphol, om een voorbeeld te geven. Er zijn hele populaire en heel erg gewilde slots, omdat die nou eenmaal zorgen voor een mooie aansluiting op een bepaalde bestemming. Mm-hmm. Die niet benut worden nu. En er is een soort van workaround bedacht. Er wordt een beetje gemarchandeerd met de regels rondom de slots. In zoverre het is nu gezegd dat mag. Dat je bepaalde slots niet hoeft te gebruiken. Om ervoor te zorgen dat luchtvaartmaatschappijen niet met lege vliegtuigen gaan vliegen. Enkel en alleen om die slots te behouden. Wat op zich natuurlijk oké is. Want het is enigszins onzinnig om met lege vliegtuigen te gaan vliegen. Enkel om een slot te behouden. Maar dat betekent ook dat je eigenlijk daarmee eigenaar blijft van de slots. En die slots dus niet beschikbaar komen voor maatschappijen die niet ondersteund worden. Ja. En misschien ook al een kans zouden willen hebben op dat hele gewilde slot.
Ja, want dat is ook kritiek die je hoort. Dat vraag ik ook even aan Anoushka. Door deze bedrijven te steunen, hou je ook allerlei innovaties tegen bedrijven die allerlei misschien vernieuwende ideeën hebben. Als wij dit soort bedrijven kunstmatig omhoog houden. Ja, waar zijn dan de nieuwe spelers die willen toetreden? Dat kan dus niet.
Ja, is dat echt zo? Of misschien moeten we wel de voorwaarden stellen dat ze ook gaan investeren in innovaties.
Mm-hmm. Ja, dus dat doet KLM natuurlijk al wel een beetje. Ja. Met de TU Delft werken ze samen aan van alles en nog wat. Ik zie Pim wisselend knikken, geloof ik.
Nou ja, volgens mij, waar de vliegtuigen waar we in vliegen, die zijn volgens mij heel veel nog uit de jaren 90. Mm-hmm. En nou, ik kan de hele vliegbranche niet echt betrappen op nou gigantische innovaties. Nee. Als je zelf terugkijkt naar de jaren 90 en als je ziet wat er nu allemaal veranderd is in de wereld, en je kijkt naar vliegverkeer, nou, ik zie weinig innovatie. Ja. Ik denk dat de hele wereld wordt aardig geregeerd door een aantal monopolies. Mm-hmm. De vliegtuigbouwers hebben er maar 2 in de wereld. Ja, ik zie niet zoveel innovatie en dat komt vooral van
een conservatieve wereld.
Nou ja, de innovatie komt wel vooral van de budgetmaatschappijen, van Ryanair en EasyJet. Die proberen wel te innoveren. Mm-hmm. En ik zie de een beetje semi-staats vliegtuigmaatschappijen niet echt innoveren. Nee. Ze hebben wel een hoog serviceniveau, dat zeker. Maar ja, ik zie niet echt innovatie. Nee. Ik zie ook niet hoe dat gaat komen.
Ryanair gaat er geloof ik ook prat op dat zij geen steun nodig hebben.
Het is er ook wel terecht. Dat als je runt een bedrijf in een industrie waar alles om je heen staatssteun krijgt. Mm. En jij bent in je eentje zoveel mogelijk aan het kosten snijden, de boel in de lucht aan het houden. Je gaat geld ophalen bij je aandeelhouders. En dan krijgt aan de andere kant die concurrent, die wordt een beetje gesponsord. Ja. Dat is toch eigenlijk, je creëert toch geen eerlijk speelveld. En we zijn toch een democratie met een kapitalistisch land waar we als overheid een eerlijk speelveld moeten creëren.
Jij snapt Michael O'Leary wel. Mooi. Mark Niekerk, goedemorgen.
Ja, goeiedag. Ik zit een beetje mee te luisteren. En ik hoor continu iedereen roepen over staatssteun. Ja. En ongeoorloofd. Maar ik vraag me af, heeft iedereen ook door dat KLM een lening heeft gekregen waar gewoon hele dikke rentes over worden betaald? En daarnaast hoor ik ook iedereen steeds roepen van innovatie blijft een beetje weg. Ik denk dat KLM een van de partijen is die met de invoeren van de MRR en zo meteen de E2, de nieuwe versie ervan, gewoon heel veel inzet op veel zuiniger vliegen, veel schoner vliegen. Die zijn al heel hard bezig met alle duurzaamheidsdoelstellingen die al gesteld worden. Ze staan bovenaan in de lijstjes. Dus ik vind dat er heel zwartgallig gesproken wordt over een bedrijf wat 1, een hele dikke rente zometeen moet betalen om de leningen die ze krijgen, want ze krijgen geen staatssteun, dus ze hebben een lening gekregen. En daarnaast ook keihard bezig zijn om gewoon te verduurzamen. Ik vind dat we echt een bedrijf wat zijn verantwoordelijkheid neemt en zometeen aan de lat staat, tekorten.
Ja, dat is wel een goede vraag inderdaad. Zeker dat aspect over die leningen. Want inderdaad, het gaat grotendeels om leningen, de steun. Dus dat zouden ze ooit terug moeten gaan betalen. Is dat wat je ook gaat dat gewoon gebeuren, Melvin? Of kunnen we fluiten naar onze centen?
Ja, als je kijkt naar wat er tot nu toe is gedaan door de Nederlandse overheid, is dat er 1 miljard echt aan een lening rechtstreeks vanuit de overheid is verstrekt. Waar inderdaad rente over wordt gegeven. En 2,4 miljard wordt verstrekt of is verstrekt door banken. Ja. Waarvoor de overheid wel weer voor 90% garant staat. Mm-hmm.
Daar wordt inderdaad een goede rente over betaald, in deze tijd dan toch. En gaan ze dat terugbetalen? Ja, ik denk het, dat dat prima moet lukken. Mm-hmm. Ik denk wel dat het heel erg lang gaat duren. En ik vind de opmerking die net gemaakt werd wel heel erg terecht. KLM staat natuurlijk in het rijtje van in ieder geval luchtvaartmaatschappijen die op Nederland vliegen, wel heel erg hoog bovenaan voor wat betreft duurzaamheid. En je zou op een bepaalde manier ook kunnen zeggen, als we willen dat de luchtvaart terugkomt, en deze nou eenmaal blijkt toch behoorlijke vraag naar luchtvaart. Als we graag willen dat het terugkomt, dan zouden we misschien graag zien dat het duurzaam terugkomt. Dan moeten we denk ik niet de illusie hebben dat als een partij die het nu heel duurzaam doet wegvalt, dat het dan automatisch wel weer beter teruggedaan wordt door andere maatschappijen. Dan is het misschien wel, valt er iets voor te zeggen, om een maatschappij die het nu al goed doet te steunen, in ieder geval door te zorgen dat die duurzaamheid initiatieven ook echt doorgang blijven vinden. Ja.
Dankjewel, Melvin Broekhaart, tot zover onze breekijzer. Wat ik een beetje het opmaak is dat eigenlijk veel mensen wel zeggen, ja, steunen wel, maar dan wel onder bepaalde voorwaarden. En dat Tim zoiets heeft van, voor mij hoeft het niet per se.
Ja, nee, ik kan er nog wel wat laatst aan toevoegen. Mm-hmm. Ik snap het punt wel, maar je wil niet zeggen als het meest duurzame jongetje van de klas is, dat je die moet gaan sponsoren. Want dat geld wat je niet aan sponsoring geeft, kan je ook steken in de hele industrie verduurzamen. Mm-hmm. Dus je kan op meerdere manieren duurzaamheid stimuleren. En ik denk dat de overheid veel meer incentives moet geven aan de hele industrie dan aan specifiek één bedrijf.
Dankjewel. Zometeen gaan we verder praten na het nieuws over onder andere de Britse variant van het coronavirus, die wat minder agressief lijkt dan gedacht. Is dat goed nieuws? Over een plan voor sneltestbewijzen. Ik zie een soort coronapaspoort vormen. En we nemen de social even met je door. Tot zo.
BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Iwan Verrips.
Welkom terug. Vandaag in mijn panel Anoushka Iman-Baks, die is directeur van Venture Café Rotterdam en oprichter van Made at Home. En Pim Verlaan, die is maker van Jong Beleggen, de podcast. Ja, we waren dus van plan om net als gisteren ook dit feuilleton op Clubhouse uit te zenden. Dat was gisteren erg leuk, met mensen die inbelden en althans die meeluisterden en dus ook mee spraken in de uitzending. Dus daar hadden we het even over van, goh, jammer, we hebben hier een technisch probleempje bij ons, dus dat ligt allemaal aan ons, niet aan Clubhouse of iets dergelijks. Wat mij betreft doen we morgen gewoon weer een poging. Toen spraken we daarover en Pim, jij bent helemaal niet zo enthousiast over Clubhouse.
Nou nee, dat is niet waar. Dat heb je niet goed geluisterd net. Nee, ik ben heel enthousiast. Ik denk, mijn ondernemershart gaat wel kloppen. Mm-hmm. Van manier hoe ze dit aanvliegen met het stukje FOMO. Dat je nu, die moet aanwezig zijn een bepaalde tijd. En dat het ook alleen maar voor iOS is. Mm-hmm. Maar ik denk op lange termijn. Het is natuurlijk een hele goede marketingstrategie om producten te lanceren. Maar als je uiteindelijk de status wil bereiken van een Twitter, een Pinterest, mm-hmm, en een Instagram. Dus echt gaat over 1 miljoen plus gebruikers. Mm-hmm. Op dagelijkse basis, actieve gebruikers. Dan moeten ze uiteindelijk wel een soort van asynchroniteit gaan toevoegen. En in de vorm van het opslaan of playlisten maken.
Ja. Dus terugluisteren dus.
Ja, anders kan het denk ik nooit het succes worden als de bestaande social media.
Want nu iedereen die hoort, die zegt van de charme is dat ik vanavond om 8 uur een gesprek heb met 15 man. En dan luister ik dan mee, dan kan ik dan meepraten. En daarna is het weer weg, dus ik moet dan daar zijn. Inderdaad wat je zegt, de FOMO, maar FOMO op zich, Fear of Missing Out, dat is niet werkbaar verdienmodel, denk je?
Nee, niet op lange termijn. Dat gaat gewoon niet werken. Je kan niet constant je agenda leegmaken om op zoiets, mm-hmm, op zo'n moment er zijn. En nu doen mensen dat denk ik ook in
dat
de
het nieuw is.
Ja, nieuw. Lockdown. Ja. Ik denk dat iedereen makkelijk het even kan doen tussenwerken, omdat ze thuis werken. Het wordt veel lastiger als je straks weer op kantoor zit. Dus het werkt heel goed nu, omdat het nieuw is en je wil erbij zijn. Kranten schrijven erover. Ja. En dit is ook een makkelijke manier om nu, met een groepje mensen te gaan praten, omdat het vrij klein is, een beetje, mm-hmm, van de cozy is het nu. Maar op lange termijn, als je echt de massa wil bereiken, dan moet je asynchroniteit gaan toevoegen. Ook omdat je bepaalde, je hebt ook het werelddelen die andere tijden hebben.
Nou, misschien doen ze dat wel.
Dat gaat denk ik sowieso gebeuren. En ik zie het een beetje als een soort verlengstuk van podcast. Dat je uiteindelijk een soort van podcast kan luisteren, maar dan maak je samen de podcast. Ja. Dus je krijgt een soort van playlisten die je kan maken. Want je moet ook een extra incentive geven aan makers, om iets content die ze maken, dat ze dat ook in de late tijd ze kan terugkijken. Zodat je een soort van archief bouwt als maker. Ja. En een soort van autoriteit kan opbouwen.
Anoushka, heb jij al gesprekken gevolgd en meegedaan in Clubhouse?
Ja, ik volg de trend wel. En waarom? Omdat Venture Café is natuurlijk wereldwijd, organiseren wij elke donderdag een netwerkbijeenkomst. En dan doen wij vanuit Tokio, Australië, Rotterdam ook. Mm-hmm. En dat, wij zijn natuurlijk vanwege corona, wij doen dat normaal fysiek. Ja. Dus 300 man in een pand en hele gave programmering. Dus workshops, allerlei talks die je kan volgen. En het gaat heel erg om elkaar ontmoeten. En wat ik daaruit heb geleerd is dat mensen zichzelf graag willen horen. Mm. Dus je wil graag meedoen. En dat terugkijken, wat jij net zegt, dat snap ik wel. Tegelijkertijd, het is echt op dat moment wil je ergens meedoen. En je hoeft later eigenlijk niet meer terug te horen. En tegelijkertijd, ja, ik snap de hele trend nu. Want met Venture Café zijn we nu ook niet meer fysiek. En we zijn ook online gaan. Mm-hmm. En ik denk dat Clubhouse heel goed heeft ingespeeld op die trend.
Ja. Ja. Ja, grappig. Jongens, we gaan het hebben over het nieuws van vandaag. Het lijkt erop dat er in Den Haag weer een beetje in mogelijkheden wordt gedacht. Want met de ontwikkeling van een coronatestbewijs zou de overheid versneld versoepelingen kunnen doorvoeren. Mensen die een negatieve testuitslag krijgen, die kunnen meer vrijheden krijgen, zodat ze misschien weer naar kantoor kunnen gaan, of naar een restaurant, of naar een theater. Gisteren was er al een oproep van Herstel NL, daar hebben we het toen ook over gehad, en het artsencollectief om per 1 maart de boel weer open te gaan. En dan zijn er zones voor kwetsbare mensen en voor niet kwetsbare mensen. Nu zegt VNO-NCW dat het ministerie van Volksgezondheid werkt aan zo'n testbewijs. Het klinkt een beetje alsof er wordt gewerkt aan dat er in je paspoort, of dat je een soort apart soort coronapaspoortje krijgt, waar dan binnenkort in komt te staan wanneer je voor het laatst getest bent, en of je al gevaccineerd bent, en dat je misschien op die manier weer gebouwen in zou kunnen. Zou dat iets zijn waar jij enthousiast van zou worden, Anoushka?
Ik vind het een beetje, ik vind het heel heftig. Het gaat heel erg over vrijheid, beperking. Het gaat over labelen. Het gaat over juist het verschil weer echt duidelijk maken. En er zijn volgens mij ook heel veel mensen die het niet helemaal, die het niet prettig vinden om getest te worden. Of dat je kind wordt getest. Dus ik vind dat dat ook heel belangrijk is om mee te nemen. Ja. Maar het wordt nu allemaal een beetje onder het mom van, ja, als je tegen bent, dan ben je dus tegen de samenleving en tegen gezondheid. En het is een beetje een wij-zij verhaal aan het worden. Ik vind het wel eng.
Ja, en het wordt ook gesuggereerd als je dat zo'n test heb gedaan, dan kan je weer dingen. Maar dat zorgt ook direct voor dat mensen die dat niet gedaan hebben, die kunnen dingen niet. Ja. Dus dat is iets waar.
Ja, dat vind ik wel. Ineens ga je dus mensen beperken. En dan heb ik het over, we gaan ervan uit dat iedereen gelijk is. Mm-hmm. Maar er zijn ook situaties waar mensen sowieso geen toegang hebben tot. En dan gaan we nu ineens weer extra aandacht daarop vestigen van, nou, jij mag wel en jij niet.
Nee.
Ja, ik snap het wel. Hè, het hele onderdeel van deze hele plan om tegen corona, om de hele samenleving weer op de rit te krijgen. Tegelijkertijd denk ik, ja, er gebeuren nu zoveel zaken. Hè, rondom avondklok wel niet. Cijfers die omhoog gaan wel niet. Ja.
Ja, Pim, als we even naar het coronapaspoort van een Pim kijken, dan ben je denk ik nog niet ingeënt. Nog niet gevaccineerd.
Nee, ergens. Nee. 2025.
Ik weet niet of je getest bent, maar dat zou er dan allemaal in staan. Zie jij dit zitten als je, dat je met een papiertje of een digitaal papiertje over straat gaat, waar dan alles in staat en wat je dan kan laten zien bij een deur van een restaurant en dergelijke? Of
ja, ik denk dat het wel heel lastig wordt. Ik denk dat met vaccinatie kan dat nog wel, denk ik, een paspoort. Maar met testen lijkt me dat heel erg lastig. In wezen doen we het al een beetje natuurlijk. Als je wil vliegen, moet je voor mij 72 uur van tevoren een test hebben gedaan. Dus daar, dat is eigenlijk al een soort van bewijs dat je mag vliegen. Maar ik denk, in heel Nederland werkt dat natuurlijk niet. Want wat nou als je met vrienden zit, de helft van de groep die hebben zich getest en de andere helft groep zit op 70 uur nu. En die denkt, ja, kan ik 2 uurtjes uit eten? Nou, word je dan uit het restaurant gehaald na 2 uurtjes.
Ja.
En als de hele stad gaat bewegen en die staat voor een kroeg, en er zijn een aantal mensen in de rij die die test niet hebben of die is verlopen, wat ga je dan doen?
Ja, dan moet je praktisch elke dag gaan testen. Want de ene dag wil je naar kantoor, de andere dag wil je naar een restaurant, de andere dag wil je naar de sportschool, dan moet je misschien getest zijn voordat je naar de supermarkt kan. Ja.
Je kan in wezen wel stellen dat er gewoon 8 miljoen mensen, dus zegt de helft van Nederland, moet elke dag getest worden. Ja. Dan krijg je zo'n 8 miljoen testen per dag.
Ja.
Nou, ik heb nu Nederland de afgelopen jaar gezien hoe goed ze zijn met dingen organiseren. Mm-hmm. Ik zie niet zo snel dat we 8 miljoen mensen dagelijks gaan testen.
Nee, ik geloof ook dat in dit plan er wekelijks 400.000 tests beschikbaar zijn, sneltests, buiten de GGD-capaciteit. Dus dat gaat hem dan niet worden, denk ik zomaar.
Aandacht op vaccineren is misschien beter.
Ja, eens?
Ja, eens, langetermijnplan.
Ja, en ook de plannen als 1 maart weer open en veilige zones voor kwetsbare mensen allemaal niet enthousiast over?
Onderdeel van een heel groot plan waarvan ik nog steeds niet helemaal begrijp wat nou het langetermijnvisie is. Ik mis nog wel een aantal dingen erin.
Ja. Ja. Gelukkig is er ook goed nieuws, want de Britse variant van het virus waar we al weken over horen, of al maanden over horen, en waar we ook alarmerende geluiden over horen, die lijkt een stuk minder agressief op te rukken dan het RIVM in eerste instantie dacht. Op 2 februari werd nog gedacht dat 2/3 van de besmettingen zou bestaan uit mutaties. Nu zegt het RIVM dat dat minder is dan de helft. Alma Tosman is epidemioloog aan het Radboud UMC en zij lichtte gisteren in Op1 uit dat het RIVM uitgaat van een compleet open samenleving en dat het nu juist goed gaat dankzij de maatregelen.
Ik denk als je naar de modellen kijkt die het RIVM maakt en ook presenteert in de wekelijkse rapporten, wat zij dan berekenen is: wat zou er gebeuren als we nu niks zouden doen? Nou ja, dan heb je dus curves die gaan echt van hun papier af, die gaan echt heel erg stijl omhoog. Maar dat is natuurlijk zonder maatregelen. En wat we natuurlijk nu zien is dat wij een heel zwaar pakket aan maatregelen hebben. En dan zie je niet zoveel.
Ja, dus het is een beetje gemankeerd, al die cijfers die we krijgen. Maar op zich wel goed nieuws, want je zag het ook wel in de grafiekjes. Hè? Het aantal besmettingen gaat omlaag, ging omlaag, gaat misschien nog steeds wel wat omlaag. Maar die Britse variant zou heel erg opkomen. Is dat baart jullie die angst? Of, ja, want ik hoor de laatste weken wel vaker positieve berichten. Ik denk van, nou, het valt misschien eigenlijk wel mee.
Ja, blijft wel lastig, vind ik, als zo'n buitenstaander om er echt wat over te zeggen. Wat ik wel besef is dat exponentiële groei is eigenlijk voor een mens heel moeilijk te bevatten. Dus als we bijvoorbeeld op 3% zitten, kunnen we vrij rap op 100% zitten. Dus dat blijft moeilijk inschatten. Dus daar moet je eigenlijk in een heel, heel vroeg stadium al reageren. Waar eigenlijk voor de samenleving lijkt, wat ben je aan het doen? Het blijft lastig.
Ja. Exponentiële groei, is dat wel iets wat jij helemaal kan doorgronden? Ik kan het namelijk totaal niet.
Nee, ik ook niet. Nee. Kijk, het is wel positief nieuws. Hè. Het is minder agressief, minder gevaarlijk dan verwacht. Maar virussen muteren nou eenmaal. En het zal vast niet bij de Britse variant blijven. Het blijft veranderen. Dus ja, ik denk dat we het gewoon zo moeten zien dat het positief nieuws is.
Ja. Volgens mij hebben we ook nog zo, hoe heet dat, het preventieparadox, toch? Dat je, als je heel goed de regels eigenlijk reageert op wat er gebeurt, dan denk je van ja, waarom heb je zo hard gereageerd? Want het is bijna geen effect.
Ja.
Dus je kan het eigenlijk bijna ook nooit.
Of te vroeg of te laat, en je kan het ook nog eens nooit goed doen.
Nou, als je het heel goed doet, dan denk je, waarom heb je het gedaan?
Ja.
En als je het niet doet, dan, of te laat, dan denk je, waarom heb je het niet eerder gedaan?
Ja. Ja. En jullie nemen dus ook het RIVM niks kwalijk, in de zin van, zij maken natuurlijk die schattingen, de modellen. Ja, dat ze daar eerder dan misschien naast zaten. Nou ja, laten we er blij om zijn. Het hoeft geen spoeddebat in de kamer terug en dat soort dingen.
Ja, ik heb daar op zich wel vertrouwen in dat de mensen die daar zitten wel vanuit een goed hart keuzes maken. En ik denk dat er best wel veel keuzes worden gemaakt vanuit een hoop onzekerheid.
Ja.
En ik denk dat we daar ook niet te veel aan moeten twijfelen. Daar worden we ook niet heel erg beter van.
Nee.
Ik denk dat we het gesprek veel meer moeten voeren op hoe komen we hieruit en daar kritisch op zijn.
Lekker doen. Goed, doen we even een rondje social. Kijken wat er trending is al daar. Nou, de spoedwet is trending. De Tweede Kamer praat daar vandaag over. Rutte en HerstelNL zijn trending. Ook opvallend is dat de hashtag vacature trending is. Maar die is, geloof ik, best wel heel vaak trending. Als in, dat is een soort ding dat praktisch altijd een beetje rondgaat op Twitter. Blijkbaar vinden wij dat, zijn er heel veel vacatures op Twitter. Hoe komt dat, Pim? Help mij.
Ja, nou ja, bedrijven die hebben een vacature en die willen dat promoten. Ja.
Ja, nou, blijkbaar zijn heel veel vacatures. Avondklok is verreweg het populairst. Zal dus ook vandaag het nieuws beheersen. Vandaag in de Tweede Kamer dus een debat. Het was eergisteren. De hele soap met de rechtszaak. Of was die gisteren? Eergisteren. Eergisteren, ja. Hoe heb je die soap beleefd?
Ja, als een soap. Ik heb er ook naar gekeken met verbazing.
Heb je gedacht van, oh, het mag 9:05 naar buiten? Of niet zo recalcitrant?
Ja, nee, ja, kijk, ik ben natuurlijk zelf ook werkgever. Dus er zijn mogelijkheden. Als je echt naar buiten moet, dan kan het. Ja. Maar ik vind het wel heel erg verwarrend voor alle andere mensen. Die zich gewoon afvragen, wat gebeurt er nou in hemelsnaam? Wat is het voor een soap? Een avondklok is al best wel een heftige maatregel. Heel veel mensen hadden al zoiets van, nou, goed, is echt beperken van vrijheden.
Ja.
Op zich is het allemaal goed gegaan en redelijk goed verlopen. Maar dan hoor je nu eigenlijk van, ja, mochten ze dit nou wel doen, ja of nee? En dan krijg je inderdaad die rechtszaakbeelden te zien en denk je, nou.
Ja, en eigenlijk weten we het antwoord nog steeds niet, want er komt een hoger beroep. En tot die tijd is er, ja, het vertrouwen in Den Haag helpt het denk ik niet omhoog dit. Er zal vast wel wat gevloekt zijn binnenkamers bij Grapperhaus en Rutte.
Geloof het ook wel.
Ja.
Ja, ik moet wel zeggen, het geeft wel de kracht van onze democratie aan, toch?
De rechtsstaat.
Ja, ik vind dat, dit is wel een ultiem voorbeeld hoe een mooi land wij leven. Misschien is de uitkomst misschien een beetje knullig en hoe dat nu tot stand komt. Maar ik vind het ook wel iets moois hebben. Ik ben het wel met jullie eens dat de rechtsstaat zag er een beetje knullig uit. Ja. En ook dit, ik zou het zeggen, met zo'n extreme maatregel dat je dat in Den Haag toch even gaat toetsen aan de rechtbank. Of dat je dat even een beetje van cases gaat bouwen, of scenario's van mogen we dit wel doen, wat is de kans? Maar
nee, de Raad van State had al eerder al gewaarschuwd van, ja, ik weet niet of dit nou zo goed idee is op deze manier. Nou, blijkbaar is dat dan toch doorgezet. Ja, dan krijg je dus de deksel op je neus.
Ja en ik denk ook voor een rechter ook wel lastig blijft, want dat komen we bij dat preventieparadox. Van als ze dat helemaal niet hadden gedaan, had het misschien extreem erg geweest. En nu valt het wel mee, dus nu kan je zeggen, ja, je had het niet mogen doen.
Ja,
misschien hadden we, als ze het niet hadden gedaan, had het heel erg effect gehad.
Ja.
En hadden we heel veel besmettingen gehad.
Ja.
En er wordt nu met een soort noodvaart, een noodwet, een tijdelijke wet, door de Kamers geracht. Vandaag Tweede Kamer, morgen Eerste Kamer. Allemaal om ervoor te zorgen dat voor de uitspraak van het hoger beroep dat die wet er is en dat dus die avondklok hoe dan ook door kan blijven gaan. Begrijpelijk dat het kabinet zo enorm vasthoudt aan die avondklok en dat ze het ze eigenlijk niet kunnen permitteren dat er bij wijze van spreken vandaag en morgen geen avondklok is en dan zaterdag weer wel. En het kan opeens heel erg snel gaan in Den Haag, terwijl het normaal heel erg langzaam gaat in Den Haag.
Ja, klopt. Normaal is een wet maken duurt er inderdaad wel
langer.
Maar ik denk dat, voor iedereen, voor heel veel mensen is dit natuurlijk ook een hele unieke situatie, zo'n pandemie. En er kunnen fouten worden gemaakt. Maar ja, ik vind het wel goed dat er toch wel wordt vastgehouden aan het feit van, het is nu uw avondklok, we houden er even van vast. Ja. Totdat anders blijkt. En het is gewoon een unieke situatie. Ja. Dus het kan gebeuren en het is ook op zich heel fijn dat het allemaal nu wel heel snel kan worden geregeld.
Ja, maar misschien zouden ze dat wat vaker moeten doen, dat soort dingen snel regelen. Pim, we gaan even kijken een rondje eigen nieuws. Jij wilde het hebben over het volgende, namelijk dat Eppo Bruins, Kamerlid voor de ChristenUnie, en Kees Verhoeven, Kamerlid voor D66, vertrekkend, minister voor Digitale Zaken willen. Luister even mee.
Ik denk dat je verschillende dingen moet doen. Ik pleit ook inderdaad voor meer beta's in de Kamer, meer ICT-specialisten en ook een vaste commissie Digitale Zaken, die ook nu gevormd wordt. Maar als je in de politiek echt iets prioriteit wil geven, dan is het ook goed om er een minister aan vast te koppelen die daar specifiek verantwoordelijkheid voor draagt, zodat je die ook kunt aanspreken, zodat je ook kunt laten zien dat het ook echt prioriteit heeft. En daar pleiten we voor.
Ja, daar pleiten ze voor. Er is al een commissie Digitale Zaken in de Tweede Kamer, die geloof ik die vast wordt. Was eigenlijk een tijdelijke commissie, wordt een vaste commissie. Er zijn allerlei Kamerleden die deze deskundigheid hebben, die verdwijnen. Kees Verhoeven gaat weg. Jan Meerdendorp gaat weg. Er zijn geloof ik 4 of 5 die weggaan. Je hoorde net Eppo Bruins bij de Nieuws BV. Jij bent daar groot voorstander van, minister van Digitale Zaken?
Ja, zeker. Dit is eigenlijk allemaal naar aanleiding van Lubach. Zie je wel weer de kracht en de macht van Lubach als hij iets onder de aandacht wil brengen. Ik kom uit de technologie in de creatieve sector. Nou, dat is niet iets wat ik heel vaak zeg, maar de hele sector zegt dit al, denk ik al 5 à 10 jaar. Dit is iets wat wij altijd als industrie even niet begrijpen, dat we niet een minister van technologie hebben. Mm-hmm. In elk groot bedrijf heb je een CTO, een chief technology officer. Het is heel normaal, omdat gewoon de hele organisatie leunt gewoon op technologie. Ja. Nou, kijken we naar de afgelopen jaren wat alle problemen waren. De echte grote problemen, toeslagaffaire, technologisch probleem. Ja. Nu GGD met de lek, weer een probleem. We gaan moeten überhaupt het organiseren van de vaccinatie en technologieprobleem. Ik kan je eigenlijk nu al vertellen, alle grote problemen in de toekomst, die gaan te maken hebben met technologie. En ik denk dat het bijna, kan ik hem wel heel scherp neerzetten, dat het bijna een ondermijning van de democratie kan zijn als we technologie niet organiseren. Omdat de mensen die er zitten, die zijn zo onwetend. Er gaan zoveel problemen die de huidige politiek overkomen, waar je eigenlijk ook niet echt op kan aanpakken of afstaffen, omdat ze er gewoon totaal geen weet van hebben. Er zit zoveel onkunde op technologisch gebied. En ik denk dat dat echt een ondermijning van een democratie kan zijn. Want hoe kan je nou een zittende politie beoordelen als het ver boven zijn pet gaat en het eigenlijk niet eens kan inschatten, niet eens kan herkennen? Ja.
En dat geldt dan dus vooral zowel voor de Kamer als voor het kabinet?
Ja, gewoon überhaupt heel Den Haag.
Want in het kabinet hebben we, je zei al, hebben de CEO, dat is dan Rutte, de CFO is Hoekstra. En wie zou die CTO dan kunnen zijn?
Ja, dat kan iedereen zijn. Zet de vacature open en laat mensen solliciteren. En ik denk ook een heel groot probleem is, dat zie je natuurlijk ook wel, de industrie waar ik werk zit vooral, boven de 40 zijn er niet veel. Ja. En het probleem is, heel politiek is volgens mij 40 plus. Dus er is ook een extreem grote kennisachterstand, omdat de technologie is opgekomen, 20, 30 jaar. Dus die groep die nu aan de zittende macht eigenlijk, die heeft gewoon echt een achterstand. En daar zijn ze nooit meer opgevoed. Hebben ze studies niet naar gedaan. Ik denk dat dit echt een heel groot probleem is. Ja. En daar gaat echt wel een keer, en er hoeft nog maar een paar keer echt een heel groot probleem te zijn. En dan moeten we ook echt anders gaan stemmen.
Ja, dan ben je te laat. En onze opa's en oma's gaan misschien niet stemmen op iemand die digitale zaken heel belangrijk vindt. Want wat hebben zij daaraan? Anoushka, minister, na een commissie Digitale Zaken in de Kamer, ook een minister voor Digitale Zaken?
Ja, ik ben ook voor. Ik ben ook voor meer jongeren in de Kamer sowieso. Vind ik heel belangrijk. En meer vrouwen. En met jongeren bedoel ik dan ook dat dat zijn dus topics waar we nu te maken mee hebben, die gewoon belangrijk zijn. Je ziet ze wel op de lijst staan, de verkieslijst. Ja. Maar dan echt op nummer 26 en dat soort zaken. Dan heb je ook gewoon heel weinig
campagnebudget. Bij de VVD maak je een kans, maar verder niet.
Nee, daarom. Je hebt heel weinig campagnebudget. Je moet een persoonscampagne campagne gaan voeren en voorkeursstemmen trekken. Maar ik ben het wel mee eens. Ik vind digitalisering heel belangrijk. Als je kijkt naar datalekken, privacy. We lopen tegen zoveel zaken aan. We hebben niet eens wifi voor iedereen in Nederland. Mm-hmm. Ik vind dat wel echt wel basisdingen die er moeten zijn. Vooral, nou ja, dat zie je vooral nu met corona. Dat niet iedereen toegang heeft überhaupt tot digitaal netwerk.
Ja.
Nou, dat vind ik nogal zorgelijk.
Ja, nou werd er gisteren al gepleit voor een minister voor wonen die weer terug zou moeten komen. Nou, nu dus een minister voor technologie, zo moet hij dan heten, denk ik. Hè? Hebben we nog meer wensenlijstjes, ministers die we zouden willen zien? Want ja, dan kan je natuurlijk het kabinet wel oneindig gaan uitbreiden met allerlei doelgroepen die een eigen minister willen.
Nee, ja, ik zie het niet zo hoor. Ik denk, kijk, vaak nu technologie, dat zit vaak bij innovatie. Dus dat valt dan onder een minister die dat in zijn portefeuille heeft.
Keizer,
het gaat erom. Maar het gaat erom dat je gewoon meer aandacht kan geven. En ik vind dat. In die zin Mona Keizer dat heel goed doet. Mm-hmm. Dus het zit er wel in. Maar ik denk dat je daardoor wel iemand beter op kunt aanspreken. Of dat het dossier wat meer prominent op de agenda staat. Ja. Maar ik vind digitalisering vind ik echt een goede. Ja, wonen. Ja, kijk, net wat je zegt. Dan ga je doelgroepenbeleid, et cetera, kun je voeren. Maar het gaat ook over wat hebben we de komende 4 jaar nodig voor dit land om ons weer verder te ontwikkelen. Daar gaat het ook over.
Ja. En zou die CTO van het kabinet, zou dat dan een beta moeten zijn? Of mag dat ook wel een bestuurder zijn die zich helemaal gaat invreten in dat digitale domein? Of zeg je van, het moet gewoon echt iemand uit de praktijk zijn. Hoeft niet per se een bekende naam te zijn, maar gewoon een grote naam uit die wereld die zich als een beta tussen al die bestuurders gaat begeven en daar overal aan bomen gaat trekken en beveiliging overal gaat toetsen, dat soort zaken.
Nou ja, ik denk dat het niet zo heel veel uitmaakt wat nou precies zijn profiel is. Diegene moet kundig zijn en daar ga je hem op beoordelen. En
kundig als bestuurder of kundig op technologisch vlak?
Op inhoud. Ja. Ja. En eigenlijk wat we nu ook verwachten, dat als we een minister hebben op een bepaalde ministerie, dat die ook inhoud over heeft. Ja. En nou ja, dat verwacht je dan ook van technologie. Ja. Je gaat niet Mark Rutte de hoofd ICT maken, want die snapt er helemaal niks van.
Nee,
Hugo de Jonge ook niet, bijvoorbeeld.
Nee, dat lijkt me geen verstandig idee.
Het klinkt misschien hard, maar als ik dan daarna zit te kijken, ja, ik kruip echt helemaal in een hoekje van mijn huis. Het is echt tenenkommend hoe daar over technologie wordt gesproken. Ja, ik bouw zelf technologie in een. Dat exportknopje is natuurlijk eigenlijk heel grappig.
Dat snap ik wel. Dat is in de GGD-software.
Ja, dat is gewoon het eerste wat je oplost. Daniel Vlaan op Twitter is wel fantastisch hoe hij dat laat elke keer aan het licht brengt. Maar het is zo knullig. Het is echt basis softwareontwikkeling. Het is zo basis. Ja. Je denkt er niet eens meer over na. Het zit er gewoon standaard, los je dit op.
Ja. Volgende maand zijn er verkiezingen. Hou je in je stem rekening met iemand die dat domein beheerst?
Ja, absoluut. Ja.
Dus dat zal dan, ik hoef niet te zeggen wie je stem, maar jij zet er gewoon een. Iemand die een tech-achtergrond heeft.
Ja, dat doe ik eigenlijk al constant. Ga ik eigenlijk door de lijst heen. Maar ja, het komt er eigenlijk een beetje op neer dat ik bijna niet weet op wie ik moet stemmen. Ja, omdat ik gewoon
een onverkiesbare plek ergens.
Ik kan gewoon niemand vinden. Nou ja, Lubach laat dat ook zien. Het is er niet.
Nee.
En als ze zich als het er misschien een beetje is, dan presenteren ze zich ook niet zo goed. Dus ik volg al afgelopen jaren wel wat mensen op Twitter. Mm-hmm. Om te kijken of ze daadwerkelijk technisch onderlegd zijn. Maar dat valt ook nog wel best wel mee. Ja.
Dan moet je het zelf maar gaan doen.
Ja, vind ik ook.
Nou ja, voor mij nog niet. Nee,
nog niet?
Nee, politiek voor mij niet. Nee.
Waar ga jij op letten bij je stem volgende maand?
Inhoud inderdaad. Ik ben wel altijd voor stem een vrouw. Om dat te pushen. Dat vind ik heel belangrijk. Ik lees wel partijprogramma. Ik ben wel heel actief altijd bezig met waar ik voor moet gaan. Maar ik vind het echt hoor, Pim, je moet echt er zelf voor gaan. Als je verandering wilt, dan.
Ga je niet onder druk zetten om nu ja te zeggen, want dan zeg je dingen die je misschien niet wil zeggen. Dank. Er moet dus een minister voor digitale zaken. Minister voor, hoe moet hij dan heten? Minister voor technologie, hè?
Ja, misschien maakt me niet uit als het maar kundig is.
Goed zo. Het pleidooi is aangekomen. Dankjewel voor jullie aanwezigheid hier in de studio. Anoushka Iman-Baks. En ook Pim, fijn dat je bent geweest van Jong Beleggen, de podcast. Ik ga luisteren naar aflevering, waar zei ik nou? Ik was 7 volgende keer. Ik moet nog 20 minuten van 6 en dan 7. En als je hier volgende keer bent, dan heb ik 10 gehad. En dan zal ik vertellen of
ga ik je overhoren.
Heel goed, dat is best. Oh ja, ik heb nog een andere podcast waar ik ook overhoord word. Oh, dat wordt heel druk. Dank voor het luisteren. Morgen dan is Nina hier weer, want dan is het vrijdag. En zometeen dus Zaken doen met Thomas van Zijl.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, op het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.